Deze aflevering van de Basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shooting Yes Rijens, Aart-Jan, Last Vermeer, Abdi, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Moutaan, Pascal, Maurice Lus, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralf van Sant, Sjoerd Stolk en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATs. Robert Heiltjes, Yannick Tjongajong, Taron en Yannick, Samet Kaas, Joey Dallas en Maarten van der Meer. We zijn natuurlijk op Apple Podcast, we zijn op Spotify, maar we zijn ook op Petje Af met extra content, Tim Talk, toegang tot de groepchat en meer. Dus wil jij ook supporten, ga dan naar debasketbalpodcast.nl en kies voor luister op Petje Af. Join the family, support the movement. Let's go. Daar zijn wij weer, Tim. En nu denk je natuurlijk dat wij direct van start gaan met de play-off informatie. Yeah. Maar ik wil beginnen met de player poll. Elk jaar weer een terugkerend fenomeen. Spelers in de NBA worden gepolled. Wie is hun MVP? Wie is de speler tegen wie ze het minst graag zouden willen vechten? Nou, allemaal interessant. Ik wilde de meest opvallende namen bespreken. Most overrated. Voor de zevende keer op rij, volgens mij. Rudy Gobert. Verrast daardoor? Geniet erg weinig respect van zijn leaguegenoten.
Ja, dat is al een terugkerend thema. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat na het jaar dat hij had gehad, dit jaar met Minnesota, dat hij wel iets aan credibility had gewonnen, zeg maar. Dus,
in ieder geval genoeg om niet de meest overrated speler te zijn.
Snap je? Dus ja, ik vind het klinkt mij een beetje als een wat oudere, gemakkelijke keuze in de oren om dan hem maar te kiezen. Want ik denk echt oprecht dat hij een goed, ook voor zijn doen, goed jaar heeft gehad.
Ik denk dat de Franse factor ook meespeelt. Dat ze hem gewoon, als hij Amerikaans was, was het anders geweest.
Ja,
ik heb nooit gehoord dat Roy Hibbert most overrated of zo.
Nee, daarom. En hij heeft natuurlijk in het verleden inderdaad wel, heeft hij er op bepaalde momenten in dat licht niet zo lekker opgestaan. Maar ja, ik denk dat recent dat wel een beetje is veranderd. Dus het is misschien ook wel een beetje het beeld gewoon wat bij zijn collega's van hem blijft hangen. Eenmaal die mening en dan blijft het zo.
Greatest player of all time. You already know. Best defender. Wemby. De spelers in de league vinden dus dat Wemby de defensive player of the year zou moeten zijn.
Ja, ik denk dat zij ook niet zo kijken naar concept en context, zeg maar. Maar gewoon kijken van wie heeft het meeste impact. En ik denk iedereen die tegen hem gespeeld heeft. Je zag in het loop van het jaar, iedereen was zo onder de indruk als ze voor de eerste keer tegen hem speelden. Ja, dat zal wel een beetje hierin zitten, zeg maar.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk gewoon zeker dat we zo lastig om over die motherfucker heen te schieten. Dat moeten we niet zomaar gaan onderschatten.
Ja.
Dan hebben we nog most underrated. Jalen Williams. En Derek White. Ik denk eerlijk gezegd dat die niet eens meer underrated zijn. Vorig jaar zou ik zeggen maar...
Ja. Nee, als je op een gegeven moment zo vaak hoort dat je underrated bent, dan ben je niet meer underrated.
Ja, precies. Zij domineren dat, die underrated convo al een jaar of zo. Tenminste, Derek White helemaal. Huidige Derek coach White, voor wie je het liefst graag zou willen spelen, Erik Spoelstra. En voor wie je het niet zou willen spelen voor het derde jaar op rij, Tom Thibodeau.
Het verrast me niet. Nee, dat zal jou ook niet verrassen.
Nee, het zou me niet verrassen. Maar we hadden ook Josh Hart met de uitspraak van, hè, hoe kan je de helft van het seizoen, de helft van je hele team missen, je tweede beste speler en nog steeds tweede eindigen in het oosten en niet in de coach of the year conversation zijn. Dus er is een type speler die hem wel waardeert. De Josh Hart.
Zeker. En dat is bekend. Als je een goede combinatie bent met coach Tips, dan is hij natuurlijk niet alleen loyaal naar je, maar dan heb je ook als speler heb je echt ja, een fantastische situatie. En dat gaat zo ver en is zo extreem. Ja, dat gaat de negatieve kant op misschien, is het extreem. Ja. Als je daar naar kijkt van buitenaf en je denkt, zo, daar rent je helemaal de vernieling in. Als je als speler zoals een Josh Hart of dat soort type spelers er wel bij vaart, ja, dan heb je ook een ja, fantastische situatie. Dus snap ik wel. Bovendien, hij is al coach van het jaar geweest, toch? 2 jaar terug?
Ja, maar ja, alsnog.
Speelt dat
zeker
mee?
Ja, maar zeker is Mark Dijk nog, denk ik, de frontrunner voor coach of the year. Maar daar denk ik ook dat Tom Thibodeau top 3 had moeten zijn. Ik ga niet om winnen, ook al was hij de derde. Nee. Ik denk dat hij boven Chris Finch is, bijvoorbeeld. Jamal Mosley, grote sprong gemaakt, zeker. Ook ja, een verdediging
Mosley
neergezet.
Mosley zou most improved moeten winnen.
Ja, maar most improved coach bestaat niet.
Nee, precies. Maar als die zou bestaan, dan zouden we Jamal Mosley seizoen moeten
ja,
typeren.
Dus ja, het is een lastige woord misschien. Maar ik had Thibodeau wel in die top 3 gezet. Om de redenen die Josh Hart al meldde. MVP Jokic. En one player to build a roster from scratch with is ook Wemby. Dus het is niet dus allround dat Amerika Franse mensen haat. Want de ene krijgt genoeg love.
Ja, ja zeker ja. Nee, niet zo schokkend. Dus ja, wat dat betreft bevestigt dit allemaal wel een beetje het beeld. Dat we bij deze onderwerpen al wel wat langer hadden, denk ik.
Ja, velen zijn ook wel een beetje inkoppertjes natuurlijk.
Ja.
Maar ja, nou, trouwens, die MVP Award was niet per se een inkoppertje, denk ik. Goed, over naar de orde van de dag. En dat is een openingsweekend vol met playoff wedstrijden. Die wij allemaal bijna konden kijken om voor ons nog aangename tijden. Ik denk dat dat een hele leuke ervaring was. Ik zag dat de groupchat in ieder geval het genieten was. Tenminste, niet iedereen in de groupchat natuurlijk.
Nee.
Ik denk dat jij en Joey wel een extra fles sterke drank op de boodschappenlijst hebben gezet deze week. Maar ja. Daar komen we zo wel op. Laten we beginnen bij Pacers Bucks. Kijk, als we van tevoren naar die serie keken, met het gegeven dat Giannis niet zou spelen, denk ik dat de gemiddelde fan dacht van, dat kan nog wel eens lastig worden, of het gemiddelde NBA-kijker. Maar ik heb ook geluiden gehoord vanuit de Pacers cirkelkringen mensen, waar ik er een paar in van ken. Die zeiden van, nee, dat gaat wel lukken dan. Maar ja, kijk, ik denk dat de highlight van die avond was de quote van Damian Lillard. Be humble when you're having your moments. Waar is het misgegaan, Tim?
Ja. Nou, op heel veel vlakken, maar zonder al te veel analyse erop los te laten, was het volgens mij een klassiek voorbeeld van jong team dat even op zijn plek wordt gezet en kennis maakt met het verschil tussen regular season en playoffs. Dat is uiteindelijk wat je hier volgens mij hebt gezien.
Maar is dit een eerste wedstrijd en dan gaan we aanpassen en op naar de volgende? Of wachten tot we thuis zijn? Of is dit, nee, dit is de serie en het is waarschijnlijk een harde les die we dit jaar moeten leren?
In zoverre een beetje van beide. Kijk, dat ze deze les hadden moeten leren, dat was natuurlijk, die kans was vrij groot, vrij aanwezig. Omdat ze hebben met Miles Turner en Siakam eigenlijk maar 2 spelers die echt een beetje serieuze playoff ervaring hebben. Dat zijn niet per se de vocale leiders waarvan je zegt, nou, die springen op hun rug en ze nemen je wel mee. Het is meer een beetje, ja, ze doen hun ding. En lead by example, zo gezegd. Dus ja, het zat erin dat je tegen zo'n wedstrijd als deze aanloopt. Ik denk wel dat er zeker makkelijke aanpassingen te maken zijn nog om alleen al in wedstrijd 2 heel anders voor de dag te komen en dit nog een serie te maken. Ik denk niet dat dit een kwestie is. Dit komt thuis wel weer goed. En nee. Er zullen echt aanpassingen gemaakt worden. Om te beginnen aan de rotatie. Dat was een heet hangijzer. En,
want?
Ja, je. Het hele seizoen is de Pacers bank een kracht geweest. Mm-hmm. Ze zijn het hele seizoen al nummer 1 in productie, points per game. Ook in field goal percentage, maar oké, whatever. Oftewel, die Pacers bank, dat was altijd wel een kracht. En dat kwam ook omdat ze in gedurende het reguliere seizoen regelmatig in all bench line-up speelden. Okay. Nou, dat is in principe iets wat je in de playoffs niet doet. Want je zet tenminste, in hun geval bijvoorbeeld, een Tyrese of een Siakam ten alle tijde op de vloer. En als je daar al 4 bankspelers omheen zet, is het al vrij pittig.
Mm-hmm.
Maar wat je eigenlijk normaal gesproken in de playoffs ziet, is dat natuurlijk die rotatie zo, terug wordt gebracht naar de starters. Dat je zo min mogelijk minuten weer met heel veel bankspelers wil spelen.
Dus
deed hij niet. Ja, dus nu moet hij dat weer, zal hij dat toch wel weer een beetje moeten gaan aanpassen en terugbrengen naar de starters.
Maar is dit niet gewoon,
dat ging niet goed.
Is dit niet gewoon een high scoring regular season team die niet vertalen naar de playoffs?
Nou ja, dat
toch
wel een simpele
verklaring, of niet?
Nee, want dan zou je zeggen, dan wordt het 4-0 voor Milwaukee en dan komt de Pacers nooit eraan te pas. Nou, ik denk niet dat we 4 keer dit scenario van wedstrijd 1 gaan krijgen. Dat denk ik niet.
Okay, we gaan het in de gaten houden.
Ja.
We gaan het in de gaten houden, Tim.
Zeker.
Ik behoed je nu voor uitspraken die we straks weer om onze oren krijgen.
Mijn verwachting heeft al een aardige deuk opgelopen, hoor. Dus don't worry. Ik ga bescheiden naar wedstrijd 2 kijken.
Maar wat is je voorspelling als je nu nog moet doen? De roze bril afzettende?
Dat ik in wedstrijd 2 ik hoop dat ze in wedstrijd 2 nog gebruik kunnen maken van het feit dat Giannis waarschijnlijk er nog niet bij is. Omdat ik wel denk dat dat nodig gaat zijn om deze serie tot een goed einde te brengen. Als je met 2-0 terug naar Indiana gaat, dan...
Getallen.
Ja.
Series.
Je bedoelt einde van de serie? Dan ga ik nog zeggen, Pacers in 7.
Ik zie dat die bril zit nog potdicht met roze. Maar goed. We gaan verder met de Pelicans. Die zonder Zion best wel wat weerstand wisten te bieden aan de Thunder. Het wordt uiteindelijk 92-94 in het voordeel van de Thunder. Ik vond het een spannende wedstrijd. Veel spannender dan dat ik had verwacht. Ik vond het laatste schot van CJ geen slecht schot waarmee hij de wedstrijd nog had kunnen winnen. Dus andere mensen hadden veel kritiek op dat schot. Ja, het is niet een ik sta stil en ik spring netjes recht in de lucht. Maar het was wel een open soort van attempt van 3 van een speler die dat soort schoten kan maken.
Mm-hmm.
Los van de Pelicans en de Thunder, denk je dat de grootste treurders op deze avond de Lakers waren. Want als die naar deze serie kijken en naar wat zij nu voor hun kiezen krijgen, denk ik dat zij wel een klein tikkeltje jaloer zijn op de Pelicans. Want als de Pelicans al dit weten te doen tegen de Thunder, denk ik dat de Lakers daadwerkelijk een kans hadden gehad in deze serie.
Dat neem ik ook direct van je aan. Zeker omdat de Lakers überhaupt gevaarlijk waren en een slechte matchup zijn voor de Thunder. Dus ik denk zeker dat zij zichzelf achter de oren kunnen krabben. Ja, ik ben het met je eens. Zij zullen inderdaad, zeker als de serie tegen de Nuggets zo doorgaat, als dat in ieder geval in wedstrijd 1 de toon gezet is. Dan zullen ze er misschien nog wel eens terugdenken aan hoe dit uiteindelijk op de slotdag allemaal qua matchups tot het einde kwam. Want ja, geen verkeerde om tegen de Thunder te spelen. Aan de andere kant, ja, Thunder zouden ook grote stappen moeten gaan maken deze playoffs.
Ja, maar de Thunder zie je wel dat ze hun puppyvacht nog hebben, zeg maar.
Ja. Dat vind ik sowieso een beetje het thema van dit weekend geweest. Voor degene die, laten we zeggen, heel oldschool voorspelde. Ervaring.
Wie is dat ook alweer?
Ik ken hem, maar ben zijn naam even kwijt. Ik ben zijn naam even kwijt. Die hebben gelijk gekregen. Elk voorbeeld wat je gezien hebt waarin jonge teams voor de leeuw werden gegooid, kwam het toch gewoon duidelijk naar voren dat, hoe graag we het ook anders zien, playoff basketbal echt een groot verschil is met regular season. En die jonge teams hebben er last van. Heel simpel.
Ja, kijk, voor mij viel dat dus echt precies in lijn der verwachtingen. Waar ik misschien dan de Pelicans Thunder nog closer vond dan dat ik had verwacht. Want ik dacht wel dat de Pelicans zonder Zion, maar niet per se competitief basketbal zouden kunnen leveren aan de nummer 1 seed van het Westen. Maar als je kijkt naar de meeste wedstrijden, inclusief de Magic waar we zo nog op komen, denk ik dat alles is uitgepakt zoals je van tevoren had kunnen verwachten. Ik denk dat het...
Geen upsets in de eerste wedstrijd? Nergens? Dus.
Nou, ik denk het wel, maar daar komen we zo op. De meest misschien naar verwachting lopende serie, Heat Celtics. Kijk, als we naar de ranglijst kijken, als we naar het speltype van de regular season kijken, en met de gedachte dat Jimmy out is en wetende dat beide van deze teams normaal gesproken aardig doen in de playoffs, denk ik dat dat verschil ongeveer aangeeft waar de Celtics dit jaar waren en de Heat. En ik denk ook dat zonder Jimmy wordt dit een hele lastige serie. Het begon nog goed. In de eerste kwart dacht ik nog van oké, weet je wel. Oké, let's go. Maar ja, het was gewoon niet genoeg. En dat is niet, ik probeer hier niet mee de Celtics te ondermijnen of zo. Ze spelen gewoon goed basketbal. En ze hebben het hele jaar al goed gebasketbald. En dan trekken ze nu door naar de playoffs. En zij zijn gewoon sterker dan dit Heat team.
Ja. Dit is wel het voorbeeld wat mij betreft van een uitslag die eigenlijk geheel in lijn lag met de verwachting. Niet alleen van tevoren, maar ook als je het reguliere seizoen zou doortrekken naar de playoffs.
Ja.
Deze wedstrijd was gewoon duidelijk verhaal. Kort maar krachtig.
Ja, ik denk dat mocht hier niks veranderen, dan is het bijna niet eens waard om deze serie te coveren. Omdat de Celtics gewoon take care of business zoals ze zouden moeten doen. En dat is tegelijkertijd ook een compliment waard. Want ze staan er wel gewoon na een heel lang seizoen. Dus prima van de Celtics. Jij zei net geen upsets, geen verrassingen. Nou, voor mij was het wel een verrassing dat de Clippers, ook al spelen ze thuis, zonder Kawhi winnen van de Mavs. En met een wedstrijd waarin Luka statistisch gezien gewoon goed is. Kyrie ook. Schiet zelfs nog beter dan Luka. 10 uit 18 volgens mij, als ik me niet vergis. Boven 50%. Ja, ligt het dan aan de rest van het team, Tim? Of waren de Clippers gewoon beter? Waren ze meer hungry? Waar gaat dit fout?
Nou, in
Joey
dit
zou
geval
zeggen Jason Kidd.
Ja, nou, dit was... Zelfs voor Kidd was er niks meer te redden. Nee, op een hele hoop vlakken. Maar als ik de belangrijkste dingen mag aanstippen. Luka, je zegt statistisch gezien goed. Viel wel mee. 4 op 12 van 3. Was vooral in die belachelijke eerste helft ook alleen maar bezig met schoten missen. En uiteindelijk...
Ja, ik bedoel de counting stats meer. Het is 30 plus punten, zoveel. Kijk, dit is waarom je de MVP award verdient volgens sommige mensen. Deze counting stats.
Dat is juist, ja. En dan moeten we context erbij doen. In dit geval van deze wedstrijd, dat hij dat in de loop van de wedstrijd nog deed. Maar toen was de wedstrijd al gespeeld. Dramatisch tweede kwart, dat was het hoogte of eigenlijk meer het dieptepunt. Aantal hele opvallende zaken. De Clippers wonnen deze, wat mij betreft, met name door Zubac en Harden. Dat lijken mij natuurlijk niet de eerste twee namen die naar voren zouden komen als je zegt, nou, wat zijn de krachten van deze Clippers? Voor Zubac is het al wel een beetje wat hij dit hele seizoen al wel goed doet.
Ja, maar ik vind dus, dat toch dat Gafford en Lively verwacht ik niet direct van dat die gedomineerd worden of in een 1-op-1 matchup. Dus zeg maar, kijk, van Lively, dan kan ik me nog voorstellen. Oké, playoffs, toch ook een traumatische ervaring net in zijn privéleven. En dan tegen een veel meer ervaren speler. Maar ja, ik vond het wel opvallend hoe Zubac gewoon... Ja, hoe die gewoon veel volwassener, sterker en groter leek dan het Mavs frontcourt, zeg maar.
Dat was voor mij de allergrootste verrassing. Want ik had echt wel verwachtingen daarbij bij die pairing. En Gafford heeft natuurlijk sinds hij in Dallas is het echt zo goed gedaan. Dat de rollen waren letterlijk compleet omgedraaid. Ik heb Zubac niet anders meegemaakt in de playoffs dan, zeker tegen Dallas... Ja, dat is de man die Luka altijd opzocht en keer op keer over raakte. Totdat Ty Lue dan dacht van, nou, dit wordt te gek en ik haal hem naar de kant. En dan zagen we hem niet
en
meer
Batum
terug.
En Batum zien we op het veld in dat geval.
En toen was het met Batum natuurlijk, die small ball line-up. Ja, en die kracht. Ja, oké, die hebben de Clippers misschien nu minder. Maar ja, het was niet nodig, want Zubac was dominant en dat was knap. Nou ja, dat in combinatie met een Harden die weer dacht van, nou, het is game one, dan mag ik weer. Net zoals vorig jaar, Die providen zoveel offense. En dan is het nog niet eens zo dat Dallas verdedigend helemaal in elkaar viel. Maar daar kwam aanvallend gewoon werkelijk helemaal niks van terecht.
Ja maar
Kyrie was fantastisch.
Ze scoren een punt uit backcourt.
Luka uiteindelijk. Maar het verhaal van deze wedstrijd werd met name in dat tweede kwart. Dus in de eerste helft eigenlijk al werd dat verhaal geschreven. Daarin was Luka niet goed. Kyrie wel. Ik vond Kyrie spectaculair. Die was echt, die droeg het team echt. Maar ja, verder viel... Ja, PJ begon nog goed, PJ Washington. Maar er viel daarna uiteindelijk ook stil. En ja, dan is de uiteindelijke conclusie... Er kwam van de rest van het team veel en veel en veel te weinig. En ja, je hebt een kans laten liggen. Dat is natuurlijk een grote kans. Ik bedoel, Clippers zonder Kawhi,
ja.
Dat had je...
Ik denk dat de grote win winst hier voor de Clippers is dat elke wedstrijd die ze niet verpesten zonder Kawhi, een wedstrijd dichter bij een fittere Kawhi is. Of pijnvrije Kawhi. Hij heeft de zwelling in zijn knie. Wat het ook precies mag betekenen. Vorig jaar scoorde hij 40 punten met een gescheurde kruisband. Dus ik weet nooit bij Kawhi wat er nou aan de hand is. In ieder geval denk ik dat het... Ik denk dat dit een grote win was voor de Clippers. En James Harden, die de laatste tijd helemaal niet lekker aan het spelen was. Die toch weer blijkbaar gewoon dat het meer een mentaal ding is dan een fysiek ding. Waarschijnlijk was hij gewoon boord nadat hij had bewezen dat hij zijn rol kon vervullen. En heeft hij zijn moment afgewacht en de kans gegrepen. Waar James Harden misschien ondertussen de beste in afwezigheid van een andere speler wordt.
Zo.
Want die picks up the slack alsof het niks is. PG daarentegen was niet zeer sterk. Of tenminste niet zeer efficiënt.
Dus, PG?
Ja.
Ja, nee, dat klopt. Die
was weer
playoff
P, zeg maar.
Ja, het was... Dat was wat moeizamer. Maar goed, ze hadden met die twee denk ik al, wat mij betreft meer dan krachtig genoeg. En voor mij, ondanks dat Zubac al een goed seizoen draaide, had ik echt zoiets van, dit wordt wel een ander verhaal in de playoffs. Dat heeft hij echt, het tegendeel heeft hij duidelijk bewezen. Ik vond hem opvallend goed en Gafford opvallend slecht. Daar hoeven we geen heel verhaal van te maken. De Mavericks moeten echt uit een ander vaatje tappen in wedstrijd 2.
Ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat in wedstrijd 2 gaat. Ik zag jullie, ik dacht echt dat het zonder Kawhi heel lastig zou worden voor de Clippers.
Ja.
Maar ik vond ook dat Westbrook trouwens nog slecht van de bank kwam. Had ik op een gegeven moment, want in het vierde kwart werd het nog een soort van close. Hè? Het ging van 30 naar 15 of zo. En toen dacht ik, oké, nu is het tijd om Westbrook de bal uit zijn handen te halen. Want het is leuk geweest. Maar dus het was niet eens een ijzersterke wedstrijd van de Clippers. Daarom was ik meer verbaasd.
Ja. Nou ja, niet van de. Nee, zeker niet van allemaal. Het is zeker niet zo dat je zegt van nou, over de hele breedte was het van. Nee, zeker niet. Ik vond Zubac en Harden, zoals we zeiden, grote opvallers. En die waren ronduit goed. Maar het is zeker niet zo dat de rest van het team daarbij ook een of andere wereldprestatie leverde. Nee, klopt. Het is. Hoeveel scenario's ik ook had uitgeschreven, dit was er echt niet één van. Dus knap van de Clippers, kan niet anders zeggen.
Ja, denk ik ook. We gaan terug naar het oosten. De serie waar ik misschien wel, ik wil niet zeggen gelijk, maar wel die het meest in de lijn van mijn verwachtingen is uitgepakt tot nu toe. Magic Cavs, 83-97. Magic wist hun defense omhoog te houden. Vandaar de 97 punten voor de Cavs. Maar zoals we van tevoren hebben besproken, scoren wordt lastiger in de playoffs. Daar zijn de Magic al niet zo goed in. Banchero 9 uit 17, 24 punten. Kijk, dat gedeelte, ik zei het al tegen jou, en het klinkt misschien gek als je de 9 turnovers erbij leest. Het was vanuit mijn perspectief een succesvolle outing voor Banchero. Omdat ik denk dat hij nooit meer gaat worden dan een scorer. Het is leuk dat we iedereen proberen te forceren met de bal in hun handen en dat soort dingen. Maar Banchero is een scorer. Ik denk niet dat hij de natuurlijke aanleg heeft om high IQ beslissingen te maken op de juiste momenten. En dat is niks ten nadele van Banchero. Dat wil niet zeggen dat hij geen goede speler is of geen all-star of geen ster kan. Nee, maar ik denk dat dat is wat hij is. En dat is niet erg. Carmelo Anthony was ook zo'n speler. En wat dat betreft denk ik dan dat hij in een offense die heel stroef verloopt, meer dan 25% van de score op zich weten nemen tegen een relatief effectief percentage. En daarmee voor mij dus laat zien. Als hij nou ook nog niet kon scoren en deze wedstrijd 1 uit 12 was of zo, dan had ik gedacht van oh shit, nou dan weet ik helemaal niet waar ze heen moeten met hem. Ik denk dat ze hem erg hebben geforceerd dit seizoen, het hele jaar door, ook het regular season, om hem de man te maken. We hebben het vaker gezien in clutch situaties waar hij dan niet per se de juiste beslissing neemt. En nu zien we het ook in de playoffs. Hij is de eerste optie op het team en eigenlijk niet de eerste, maar de 1, 2, 3. En ik denk dat uiteindelijk niet super effectief gaat zijn. Wat mij verraste is dat Jonathan Isaac startte als center, voor de tweede wedstrijd op rij wel, maar ja, het hele seizoen hebben we Bitadze en Mo Wagner en gezien toen Wendell Carter Jr. oud was. Nu zijn Bitadze, Wendell Carter Jr. en Mo Wagner fit. En starten ze Jonathan Isaac als center tegen een team die zelf met twee grote mannen speelt. Dus het is niet alsof je zegt van nou, we willen kleiner gaan spelen om mobieler te zijn. Dan zou ik misschien eerder in deze vorm Franz Wagner op de bank zetten. En hem als een soort van super sub op het veld te laten komen. Of zelfs gewoon heel groot spelen met Isaac Wagner, Banchero, Wendell Carter Jr. en Suggs. Maar ik zou niet kiezen voor het niet hebben van een center. Ook al was Isaac verdedigend, de minister of defense, zoals we van hem gewend zijn. Ik zie hem liever in een andere verdedigende rol dan dat hij de big guy moet zijn. Maar goed, dat is blijkbaar een keuze van Jamal Mosley. En ze weten uiteindelijk de Cavs ook aan 97 punten te houden. En dat is helemaal geen slecht eindtotaal voor een playoff serie. Dan, normaal gesproken, als je zelf 100 punten weet te halen. En dat is wel een beetje wat je nodig hebt. Ik denk dat deze core hoe dan ook niet in staat is om 100 punten te scoren in een playoff game. En dat ze dat een keer gaan doen, deze serie à la. Maar we hebben het over consequent 100 punten scoren. En dat gaan ze deze zomer aanpakken.
Ja, dit speelt de Cavs in de kaart. Het was pijnlijk duidelijk inderdaad. Problemen voor de Magic zitten, net zoals in het reguliere seizoen eigenlijk ook al, zitten op het aanvallende vlak. En ik hoop dat Mosley nog iets in zijn trucendoos heeft. Dan zou ik daar zo snel mogelijk mee starten. Want ik zeg het oprecht pijnlijk duidelijk, omdat ik het ook echt pijnlijk vond. Het zag er werkelijk niet uit. En je noemde Banchero en ja, op individueel vlak. En zeker hij zelf had uiteindelijk een wedstrijd. Nou ja, oké wedstrijd zou ik bijna willen zeggen. Hij scoort 24 punten. 9 op 17. Maar tegelijkertijd denk ik meer en meer dat hij ook gewoon de rest van de offense, die toch al niet fantastisch is daar, ook gewoon in de weg zit door vooral zelf te spelen. En ik vind, ik blijf het belangrijker misschien wel vinden, dat ze Franz Wagner een beetje gaan proberen om wat meer erbij te betrekken. En wat meer uiteindelijk wat meer te laten scoren. Want dat vind ik onvoldoende gebeuren. Frans loopt er een beetje bij, krijgt af en toe zijn schoten. Dat zijn niet altijd de beste schoten. Nou zit hij ook in de slechte vorm.
Ik wou net zeggen, dat is al een aantal weken zo. Hoor.
Ja. Maar daarnaast loopt een Gary Harris die ook werkelijk helemaal niets toevoegt op aanvallend vlak. Dus hopelijk.
Ik zie Banchero's rol op dit moment bijna in dezelfde lijn als Sohan's rol aan het begin van het seizoen. We kijken of hij iets kan waarvan objectieve mensen al weten dat dat niet het geval is. Maar we hebben ook niet een veel betere optie op dit moment. Dus we spelen het uit zoals het gaat en we behalen successen. Dus het is oké voor nu. Maar ik ga ervan uit dat we niet Banchero in dezezelfde vorm volgend jaar zien. Ik ga ervan uit dat hij meer die scorer wordt, meer momenten kiest en minder de bal vasthoudt aan het begin van de schotklok. Want dat deed Carmelo Anthony niet, zeg maar. Het was misschien de laatste zoveel seconden. Julius Randle, Carmelo Anthony, individuele scorers. Dus dat denk ik dat we gaan zien veranderen. Maar zoals je al zei, Gary Harris, maar ook Markel Fultz en al die jongens, die zien we waarschijnlijk niet terug volgend jaar. Want daar moeten beslissingen over worden genomen aankomende zomer. En het zou mij niet verbazen dat een paar van die spelers worden of geconsolideerd voor een andere speler of pakket. Of gewoon weggaan en cap space vrijmaken voor bijvoorbeeld, noem maar iemand. Bijna elke speler past daar. Paul George en Trae Young zijn allebei mogelijk beschikbaar deze zomer. En zouden bijna beide wel komen. Kijk, met Trae Young verandert de hele rol van Banchero instantly.
Ja, ik zou het ze van harte aanbevelen. En dat meen ik echt. Ook als het die naam Trae Young zou moeten zijn, dan hebben we denk ik met deze Game 1. En het zal misschien niet de hele serie door zo extreem zijn als Game 1. Want nogmaals, ik vond het echt wel pijnlijk. Maar het geeft wel direct aan waar de pijn zit.
Ja.
En als ze dat met een jongen als Trae Young, Malik Monk werd genoemd om als free agent achteraan te gaan.
Ja, dat zou oké zijn, maar dat is weer een six-man-van-de-bank-achtige.
Is meer een scorer. Dus, ja. En die hebben ze ook nodig, maar dat lost niet alles op. Dus er is zeker nog werk aan de winkel. Maar goed, terugkomend op deze serie, denk ik dat de Cavs dit om duidelijke redenen op die manier gaan pakken. En dan hebben ze een serie. Gefeliciteerd.
Ja, en de Cavs op zich waren ook niet eens goed. Hè? Hun backcourt had ook 9 turnovers deze wedstrijd.
Ja. Ja.
Dus het is niet alsof je kan zeggen van... Oh ja, de Cavs waren uitstekend. Nee, ik denk dat de Cavs weer in een serie tegen de Knicks komen bijvoorbeeld... die deze defense van de Magic kunnen matchen... maar hun eigen offense brengen. De Cavs geen playoff team zijn. Dus daarom denk ik... playoff team is overdreven. Maar geen finals contenders-achtige...
conference geen finals, contenders, nee. Ja. Ja.
En daarom denk ik dat... voor de Cleveland en voor de organisatie is dit enigszins goed. Want zij kunnen misschien van de zomer Donovan Mitchell ervan overtuigen dat het een stapje beter kan. Waar als ze een andere first round matchup hadden getroffen. Ja, misschien veel eerder pijnlijk duidelijk was geworden dat het er niet in zit. Ik ben benieuwd wat hier gaat gebeuren, Tim. Ik vond de outing van Evan Mobley vrij sterk. Vergeleken met vorig jaar in de playoffs?
Zeker. Dat was, vond ik ook wel. Jared Allen speelt al langere tijd.
Het probleem is niet dat Jared Allen niet goed is of dat Evan Mobley niet goed is. Het probleem is dat Evan Mobley niet de kans heeft gekregen om zich te ontwikkelen tot de speler waar die we allemaal in hem zagen na zijn rookie seizoen. En dat Jared Allen, hoe goed die ook is, niet wordt gebruikt als een anker van een hele goede defense dit seizoen. Dus het is het personeel ligt het niet. Ik denk dat het de match is van de spelers die niet helemaal klopt. En ja, we komen weer tot de zoveelste keer tot de conclusie dat misschien een backcourt met 2 kleine semi-ballhandlers niet per se werkt. Zowel Garland als Mitchell zouden eigenlijk de enige van hun type speler in een starting line-up moeten zijn.
Dat is uiteraard zo. Al hebben we ze, vind ik in ieder geval, beter gezien dan nu. En dan heb ik het even specifiek over het backcourt. Want ik vind het frontcourt daarentegen.
Dat
vind ik nog wel meevallen. Ja, dat vind ik. Maar wat Garnett al het hele seizoen doet, dat vind ik voor een Mac-speler. Ja, die heeft het niet. Is misschien een beetje makkelijk, maar dat is wel hoe ik het samenvat. Misschien heeft hij nu te lijden onder het feit dat hij inderdaad met en naast Mitchell speelt. Die het echt een beetje naar zich toe trekt. Dat is wel vrij duidelijk al een tijdje. Maar ondertussen betaal je hem goed geld, Garland dus. En hebben we ook gezien hoe goed hij kan zijn. Want hij heeft het Max-contract zonder twijfel verdiend. Toen hij hem kreeg waren er 0 geluiden van, nou dat is misschien wel een beetje overdreven. Nee, Garland was gewoon hartstikke goed. Maar deze wedstrijd ook weer. Ja, is wat mij betreft niet het voorbeeld van wat hij kan zijn. Dus dat is gewoon echt zonde.
Ja, dat is jammer. Maar ja, dat is wel het punt waar wij een beetje beland zijn ondertussen met dit team. En ja, ik denk dat... Ja, ik zei net van misschien is het positief. Omdat ze dan door de vermutsen van de zomer nog kunnen overtuigen. Maar misschien maakt het zicht op de toekomst ook niet veel helderder. Als je eruit gaat in de tweede ronde tegen een heel goed ander team. Om echt je eigen positie op de ontwikkeling laten te bekijken. Maar het is wat het is. Ik denk dat deze serie niet spannend gaat worden. Ik denk dat de Cavs deze serie makkelijk gaan winnen. En ik denk dat de Magic terug naar het tekenbord kunnen. Of in ieder geval een paar groene vinkjes achter een aantal namen kunnen zetten. En vanaf zomer verder kunnen bouwen met die groene vinkjes. En zoals ik al zei, ik heb dit al misschien in de eerste maand van dit seizoen gezegd. Ik hoop dat Banchero niet zo blijft spelen, want anders wordt het een hele vervelende speler. Vind ik.
Het concept deugt bij de Magic. En nu kwestie van daarop voortborduren.
Ja. Suns Timberwolves. De TikTok-experts voorspelden dat dit een korte serie zou worden. In het voordeel van de Suns. Nou, ik denk dat mijn grootste takeaway was, behalve dat dit een korte serie kan worden in het voordeel van de Timberwolves, dat de Timberwolves veel en veel meer ready lijken dan vorig jaar. En Anthony Edwards, die misschien niet een super begin had van de wedstrijd, voornamelijk door zijn eigen instelling, denk ik, wist in de wedstrijd de switch te flippen. Of er iemand tegen hem gepraat heeft, of dat hij dat zo... Dat maakt me niet zoveel uit. Het feit dat hij dat kan, ja, dat schept voor mij veel hoop. Ik denk dat ze echt de Suns van de vloer hebben gespeeld. Alsof ja, KD nooit naar de Warriors is gegaan en we hier gewoon met een team vol met losers zitten. Want dat was wel een pittige uitswoeping, toch?
Ja, was wel vrij heftig, ja. Ik denk inderdaad dat Timberwolves als geen andere statement hebben gemaakt. En ik weet niet in hoeverre de Suns daar nou van onder de indruk zijn. Maar ik denk met name Timberwolves zelf konden dit heel goed gebruiken. Dit tankt echt vertrouwen. En dat zag je wat mij betreft niet alleen bij Ant groeien. Want die had natuurlijk sowieso die highlight fase over KD. En ja, je ziet aan hem dat hij is gemaakt voor dit soort momenten. Deze man begint dat nu een beetje te bewijzen.
Ja.
Leeft daar echt voor. En dat vind ik, ik vind het een genot om te zien. Ik heb geen voorkeur voor een van de twee teams. Maar ik was wel heel benieuwd hoe de Timberwolves eruit zouden zien.
Ja, ik ook.
Die hebben wat mij betreft, die hebben wel echt een hele positieve indruk achtergelaten. Dat denk ik echt. Zelfs Karl-Anthony Towns, die net terug is.
Ja, en kijk, over die payroll, daar hoef ik me verder niet druk om te maken, aangezien het niet van mijn geld, van mijn bankrekening afgaat. En dan denk ik, als je kan laten zien dat de line-up werkt, ja. Kijk, dat Enter ooit komt als de eerste optie, dat geloof ik wel. Eerder nog dan heel veel andere spelers die misschien al verder zijn of meer ervaring hebben in ieder geval. Dus dat Enter komt, dat zie ik wel gebeuren. Als Cat dit niveau omhoog kan houden en Gobert is niet onspeelbaar in de playoffs en Jaden McDaniels blijft zich ontwikkelen en dat soort dingen, dan zitten we... Nikhil Alexander Walker trouwens, tering. Kan iemand? Waarom kan niemand naar mij luisteren, Tim, als ik dingen van tevoren zeg, zeg maar?
Dit is... Hij, fantastisch verhaal. Dat gewoon bijna 30 minuten van de bank en dat is niet zonder reden.
Ja, maar deze speler was altijd goed. Dit was echt een... Ik snapte dit nooit.
Het was een vertrouwensdingetje, denk ik ook wel. Want we hebben die zomer gezien. Dat was één. Dat kwam op het juiste moment. En vervolgens de perfecte opvolging met een coach die ook vertrouwen in hem zag in het NBA-seizoen. En dan is hij een van de voorbeelden waarin je zegt, zo'n goed toernooi. Waarin hij in een team bij een landenteam terecht kwam, waarbij hij natuurlijk... wel moest.
Mm-hmm.
Ja, dat trekt zich dan door naar een NBA-seizoen waarin hij ook het vertrouwen krijgt en dan in één keer gewoon kan uitgroeien tot de speler die hij is. Want hij is, ondanks dat de Timberwolves wel een aantal bankspelers goede minuten geven, is hij samen met Naz Reid veruit de belangrijkste van dat spel, vind ik. Sommigen zullen zeggen slow-mo, maar ik vind uiteindelijk dat Nikhil Alexander-Walker en Naz Reid die zijn echt critical voor het succes van de Timberwolves.
Ja, kijk, dit is een speler, Nikhil Alexander Walker, die oorspronkelijk werd gedraft door de Brooklyn Nets, wordt getraind naar de Atlanta Hawks, die hem vervolgens traden naar New Orleans. Nou, New Orleans heeft andere defensive wings guard-achtige types rondlopen, dus à la, maar de Nets en de Hawks, die hadden misschien wel een beter kijkje mogen nemen naar deze speler. Speelt bijna niet bij de Pelicans. Maar wordt dan ook nog eens een keer getraded. Ja, de Portland Trailblazers volgens mij in eerste instantie. Ja, en gaat dan van de Trailblazers naar de Jazz.
Ja, ging meteen door.
En wordt dan als throw-in bij de Mike Conley trade naar de Timberwolves gestuurd. Waar de Lakers hem ook nog op hadden kunnen pikken, want dat was een salary ding. Dus de Lakers, de Blazers, de Jazz, de Pels, de Hawks en de Brooklyn Nets hebben gepast op deze speler. Eigenlijk.
Ja. Ja. Dat is absoluut het voorbeeld.
Ja, dat is toch stom?
Kijk, daar kennen we een aantal. Kijk wie er bij de Thunder van de bank komt. Isaiah Joe. Isaiah Joe kwam bij de Thunder terecht omdat hij gekat werd. Letterlijk gekat door de 76ers.
Ja.
Werd gewoon weggestuurd. Ja. Zak geld mee en is nu een van de belangrijkste bankspelers van de Thunder.
Dus, en betalen nu Buddy Hield gewoon even rustig 20 miljoen voor een beetje schieten.
Voor in feite hetzelfde.
Ja, ja maar ja. Dat, ja, ik vind dat gek, dus, man. Zo'n Nikhil Alexander Walker is nu 25. Had je niet wat... Hoezo kan je niet tijd investeren in een 6'5 wing op een fucking rookie contract? Dit is echt... Dit is de laatste speler die je moet cutten, zeg maar.
Ja. Ja, het kan heel weinig kwaad. En alles wat je daar op een andere manier invulling aan moet geven, gaat je waarschijnlijk in ieder geval veel meer geld kosten. En dat kan wel kwaad. Dus dat...
Ja,
dit is een gemiste kans. En Timberwolves hebben dat wat mij betreft in ieder geval goed gedaan. Dit is een voorbeeld van een coachingbeslissing, want dat was het puur.
Mm-hmm.
Op de juiste moment de juiste speler vertrouwen geven. Ook als dat zich niet meteen in de eerste vijf wedstrijden laat zien. Want het viel wel mee. Hij was niet meteen weer... Hij heeft zich steeds meer opgewerkt dit seizoen tot hoe valuable hij nu is. Dus dat is niet alleen credit naar hem, maar ook aan een coach die vertrouwen uit blijft spreken.
Schiet nou, kijk, dit was natuurlijk een uitstekende wedstrijd. Maar ook in de regular season zit hij rond 40% van 3.
Ja.
Dat is nog gewoon een bonus. Zelfs als hij dat niet had, was het een speelbare speler. Was hij zijn contract waard geweest? Dus.
Dat zeker wel, ja. En dat schieten, dat helpt de Timberwolves enorm. Nee, om deze serie samen te vatten, en dat was mijn main takeaway van deze wedstrijd ook. Ja. Het ligt aan de Timberwolves zelf of ze deze serie gaan winnen.
Ja,
dat
denk
lijkt
ook
me een hele goede.
Maar als zij zo doorspelen. Dan als ze gewoon, want ik vond dit niet, ik vond dat ze gewoon goed speelden, zeg maar. Maar niet,
ja.
Ik heb geen dingen gezien waarvan ik denk van, oh my god, dat is niet herhaalbaar.
Nee, zeker niet. Nee, daarom zeg ik, als je me nu vraagt van, nee, maar wat kan er dan anders? Nou ja, wat er anders kan is dat Towns 2 domme fouten maakt. En in één keer met fouten, in foul trouble op de bank komt te zitten. Jaden McDaniels, zelfde verhaal. Een aantal jongens die niks van buiten raak schieten. Ja, dan spelen ze zichzelf een beetje uit de wedstrijd. Dat hebben ze in het verleden gedaan, dus dat kan absoluut gebeuren.
Maar ik zag je eerlijk, Tim, deze Towns vind ik wel een leuke Towns. Hij verdient een beetje te veel voor wat hij doet, maar deze 20 punten per wedstrijd Towns, dat is prima. Laat maar. De rest, bij Committee kunnen we genoeg scoren. Ant is de beste speler. En Towns kan het een keertje oppakken als iemand anders een mindere avond hebt. Maar hij zal altijd rond deze 20 punten per wedstrijd moeten spelen. En hij speelt nog naast Gobert, dus het is niet zo belangrijk of hij 15 rebounds pakt of niet. Dus hij doet het hartstikke goed.
Nee, dat deed Gobert goed.
Ja, dus hij doet het hartstikke goed. Dit is gewoon de Towns. Kijk, we moeten die salarissen een beetje loslaten. Voor zowel Gobert als Towns. Want als je die salarissen loslaat en je kijkt gewoon naar de prestaties van dit team en de salarissen zouden redacted zijn, we zouden ze niet kunnen lezen, dan zou je gewoon denken, hé, dit is best wel eigenlijk een goede oplossing voor een Carl Anthony Towns. Wat ik ook dacht, een beetje onzin, hè, dat hij power forward wou spelen. Maar het zag er goed uit. En ik vind het heel interessant. En ik vind het interessant dat ze heel veel geld hebben geïnvesteerd in hun frontcourt rotatie met een Nazri die ook nog een pittige verlenging heb gekregen natuurlijk. En Kyle Anderson die ook als een soort van semi-big speelt. Of tenminste, niet zoveel minuten deze wedstrijd. Maar Dus ik vind het een interessant team. En leuk, goed voor ze.
Hij raakte geblesseerd. Ja,
fijne eerste outing voor de Timberwolves. Ik ben benieuwd.
Ja.
Terug naar het oosten. Sixers Knicks. Knicks winnen thuis 111 tegen 104. Naar mijn mening slechte wedstrijd van de Knicks. Jalen Brunson zat niet te goed in de wedstrijd. Of we kunnen ook zeggen, Kelly Oubre zat heel goed in de wedstrijd.
Zo.
We zeiden het in de vorige podcast. Ik weet niet of het op Petje Af was in de openbare podcast. Ik zei van, ik denk dat het Kelly Oubre gaat worden op Jalen Brunson. Ik heb Jalen Brunson nog niet zoveel moeite zien hebben met een verdediger, hoe lang dan ook dit seizoen, als dat hij met Kelly Oubre heeft gehad. Ik weet niet wat het contract van Kelly Oubre gaat worden aankomende zomer. Maar ja, ik weet het niet meer, Tim. Want deze man gaat van een best wel talentvolle. Brunson zei altijd toen hij bij de Wizards speelde van, ja, Kelly Oubre, hij heeft echt wel iets, zeg maar. Nou, dan gaat hij naar de Warriors. Dan denk je, dat is de ideale situatie om te presteren, toch? Voor hem krijgt hij ook nog best wel een flinke som geld. Als je kijkt wat de Warriors toen aan luxury taxes moesten betalen voor hem. Nou, daar wordt het hem niet echt. Maar dan nu op een minimum contract. Of was hij niet bij Charlotte ondertussen in de midden ergens?
Ja, maar daar was
ja.
hij zeker.
En dan
zeker.
Voor een minimum contract voor een fat deal heeft hij getekend bij de Sixers van de zomer, toch?
Ja. Oubre was volgens mij daar bij de Charlotte leading scorer of the bench in de NBA. Dus heeft
dat
nodig aan zijn punten kunnen werken.
Die boeit niet, die leading scorer bij Charlotte van de bank. Want dat waren heel veel spelers geweest. Van Terry Rozier tot aan Malik Monk tot aan Kelly Oubre. Iedereen kan scoren bij Charlotte. Maar wat doe je in het volgende
team? Maar dat je dan kan omzetten in wat hij nu doet bij de Sixers vind ik knap van hem. Had ik niet gedacht.
Ja, die wave puppy making waves, zeg maar. Want hij doet het echt... wat is dit, man? Hij is nu opeens... Hij was gewoon even... Voor één wedstrijd was hij gewoon prime Jaden McDaniels.
Ja, ik had het woord verdedigen en Oubre, Kelly Oubre, had ik nooit in één zin in mijn mond durven nemen.
Ja, en ik denk niet dat het incidental iets is. Want hij beweegt zijn voeten echt goed.
goed.
Ja, dit is de eerste keer in 6 jaar dat deze guy in de playoffs is geweest. En hij shied niet away van de grote lichten. Hij stapte gewoon... het is een moeilijke taak die je krijgt. Ga maar even Brunson stoppen. Mm-hmm. Een van de beste scorers. Top 4 scorer in de NBA. Hij deed het echt fucking goed. En dat vind ik zijn verdiensten. Voor de rest Philadelphia. Ik denk dat de Embiid op zich na omstandigheden qua in ieder geval zijn fitte speelminuten aardig heeft gespeeld. Zijn turnovers zijn een stuk lager dan dat hij normaal is in de playoffs. Alleen ja, kijk, hij doet iets in de wedstrijd. Ik denk dat de meeste mensen de highlight wel hebben gezien. Hij wou een alley-oop naar zichzelf, hij heeft een alley-oop naar zichzelf gegooid off the backboard.
Ja.
In principe niks mis mee. Maar hij landt daar zonder ook maar aangeraakt te worden verkeerd. En moet naar de kleedkamer met een blessure. Een keer dan terug in de tweede helft. Ik weet niet wat de gevolgen zijn voor de aankomende wedstrijd. Ik heb niks gelezen verder nog. Maar het zal zijn algemene gevoel.
Hij lijkt te gaan spelen. Tyrese Maxey lijkt ziek. Dus die is questionable. Het is de vraag of die überhaupt gaat spelen.
Ik weet niet wat voor ziekte hij hebt. Maar beter is het iets heel heftigs. Want ik weet niet waarom je ziek bent. Hoe je zo ziek kan worden in 2 dagen. Nadat je een relatief goede outing hebt in de playoffs.
Ja, daarom is het questionable. Ik denk als hij zich ook maar een beetje oké voelt. Dan zal hij het gaan proberen, denk ik. Maar ja, Tyrese Maxey. Die ik trouwens ook fantastisch vond. In de wedstrijd 1.
Ja, fantastisch is een overstatement. Ja, eerst over Joel Embiid. Het was gewoon een superdomme actie. Hij riskeert daarmee te veel, denk ik, dan voor wat het oplevert. En ik denk dat je als speler van zijn leeftijd en zijn kaliber en ook de belangrijkheid die hij vervult binnen het team moet weten wat je doet op welke momenten. En ik denk dat dit niet nodig was geweest. Je kan zeggen, ja, je kan ook met zo'n actie een wedstrijd swingen. Maar dat was niet dit moment. Dus hij kreeg alle calls op de wereld, vond ik. Free throws was bizar. Het was... ik vond dat hij te makkelijk... Ja, als je de calls vergeleek aan de ene kant en aan de andere kant in de paint, dan denk ik dat Embiid makkelijk aan zijn calls is gekomen. Want hij was helemaal niet agressief aan het begin van de wedstrijd. Als het gaat om in de paint komen of iets dergelijks. Maar op een gegeven moment begon hij vrije worpen. Hij heeft 12 vrije worpen en hij heeft amper touches in de paint gehad. Elke keer dat hij ook maar iets met richting de geschilderde gedeelte ging, waren het vrije worpen. Ik vond dat de tendens in de hele playoff. Ik denk dat er niemand met deze free throw rate is geweest van het weekend.
Nee, dat is in de basis natuurlijk waar. Maar goed, als je dan ook een speler hebt die daar echt op speelt. Dan heb je ook meteen met Embiid het voorbeeld. Dus ja, het is geen toeval.
Nee. Als Embiid niet speelt, dus als hij op de bank zit, dan vergaat het de Sixers niet zo goed. De Knicks zijn denk ik in die fase veel beter dan de Sixers. Outscoorden ook de Sixers met Embiid op de bank bij heel veel. Dus dat is ook toch wel een probleem. Ook al was Maxey natuurlijk best, je zei het, hartstikke goed. Speelde ook een hoop minuten. Dus er waren maar weinig minuten dat niet één van die twee op de bank was. Maar Maxey tegen de second unit van de Knicks was niet per se een succes. Dus vanaf het moment dat Deuce McBride op de vloer stond, was het eigenlijk over. Ja, toch?
Ja, hadden we natuurlijk van tevoren allemaal voorspeld.
Ja, kijk.
Ja, deze... machtig mooi, man. Wat een verhaal, die gast. Ja. Dat vind ik, dat is leuk.
Serie high plus 37. 28 minuten.
Plus 37.
Ja, het is niet niks. Ja, hij was aan. Het was nodig ook voor de Knicks, zoals ik al zei. Ik vond Bogdanović aardig van de bank. DiVincenzo, zijn minuten waren beperkt. Maar ik vond dat niet per se helemaal zijn verdienste. Het was ook, denk ik, gedeeltelijk dat Deuce gewoon even beter was en dan defensively wat meer bracht deze wedstrijd. Brunson viel heel erg tegen, maar dat zou niet voor mij...
Mitch?
Ja, Mitch. Ik vind Mitch goed tegen Embiid.
7 aanvallende rebounds, hè?
Ja, hij out rebound Embiid. Maar Embiid deed zijn best niet voor de rebounds. Want ik denk dat Embiid kan knokken met Mitch Robinson om rebounds. Maar hij sprong, het was één aanval, stond hij gewoon te kijken terwijl Mitch 3 keer deed over een tip in of zo. Dus dat was meer een effort dingetje van Embiid. En misschien zegt dat meer over zijn gezondheid dan zijn effort level. Maar Ja, dat. Ik vond het een hele slechte en hele rommelige wedstrijd van de Knicks. Ik hoop dat ze beter gaan spelen, want anders blijven de Sixers gewoon hangen in deze serie. En ja, ik denk dat ze wel de volgende wedstrijd vannacht dus thuis moeten gaan winnen. Om in ieder geval naar Philly te gaan.
Ja, dat zou je wel zeggen. Dat is, nou ja, goed, de cijfers leren. Ik heb volgens mij, nou, wat zal het zijn geweest, gisteren of vandaag, cijfers gehoord. En dat is al gaat over de hele geschiedenis van de NBA playoffs. Die stellen dat de teams die wedstrijd 1 winnen, in 77% van de gevallen de serie winnen.
Oké, okay. Nou, het zou er niks niet zijn als zij gooi doen voor die 23%. Dus, ja. Maar goed. Laatste serie van onze bespreekdag vandaag. Lakers-Denver. Zoals ik al zei, ik denk dat de Lakers misschien toch nog wel hun bedenkingen hebben over de beslissing die ze hebben gemaakt in de play-in. Ook al wil ik ze applaudisseren voor het niet tanken. Maar ja. In deze serie, of in deze wedstrijd in ieder geval, waar AD en LeBron prima prestaties neerzetten als we kijken naar wat zij het hele seizoen hebben gedaan. In ieder geval op aanvallend vlak, laat maar het zo zeggen. Tuurlijk had D'Angelo Russell een hele slechte wedstrijd. En al had hij ook maar de helft van zijn 3 punten meer raak geschoten, dan was het natuurlijk al een stuk closer geweest. Maar ik denk dat dit gewoon een klasseverschil is, zeg maar. Kijk, AD, hoe goed hij ook was. Hij was echt goed. Ik wil niks ten nadele van AD. Maar Jokic tegen de door TikTok verkozen Defensive Player of the Year. 32, 12 en 7 met 0 turnovers en 65% van from the field. Ja, kijk, dat kan niet. Je kan niet zo goed en efficiënt zijn tegen de beste defensive player of the year op jouw positie, zeg maar. Vond AD trouwens zelf ook, heeft hij nog eventjes gezegd. They don't like me, zei hij. Omdat hij niet in de top 3 van defensive player of the year. They don't like me. Je bent top 75 met precies niks. Bananenkampioenschap.
Kijk, los over de verdedigende discussie, denk ik dat de Lakers in zoverre een kans hebben als ze ook aanvallend mee kunnen met de Nuggets. Want
dat kan niet.
Nou ja, de andere kant is, dan moet je ze met defense zien af te stoppen. Nou, daarvan weten we volgens mij inmiddels wel een beetje wat het antwoord is. Dus dat gaat niet gebeuren. Alleen, ja, dan is het denk ik met name een D'Angelo Russell wel van het legitieme vragen zijn van, nou, hoe gaat hij het oppakken? Hartstikke goed seizoen gehad.
Maar, ja.
Volgens mij vorig jaar tegen de Nuggets was ook geen groot succes. Er zal een schepje, zover een schepje bovenop. Er zal wat meer productie van buiten moeten komen vanaf de Lakers om mee te kunnen met de Nuggets. En dan ze hebben wel eens gezegd, als je tegen de Nuggets speelt, moet je zorgen dat je in het vierde kwart, als het crunch time zich aandient. En dan heb ik het even over de officiële crunch time. Moet je zorgen dat je op voorsprong staat. Ja, anders wordt het moeilijk verhaal. Nou, ik denk oprecht dat het meer en meer duidelijk wordt dat het recept is. Ja,
de Nuggets zijn echt, het is niet alleen continuïteit. Het is gewoon een level van execution wat je niet vaak ziet. Een van de meest professionele offensive teams die ik heb gezien, denk ik, in de laatste 20 jaar. En kijk, waar je winst kan halen, denk ik, tegen de Nuggets, is tegen de second unit. Ze stergeren Jokic en Murray. Murray was niet zo goed deze wedstrijd. Dan viel daar winst te behalen. Alleen, ja, dat lukt niet met Spencer Dinwiddie. Die in de NBA is. En om welke reden dat is. Ik denk dat hij een paar van die Diddy tapes in zijn bezit heeft. Want die man heeft echt niet zijn tijd op het veld verdiend met zijn prestaties.
Nee, het was cardio deze wedstrijd.
Ja, ik weet niet hoe fit Gabe Vincent is, hè, maar ik wil wel een gekke gooi doen. Start Gabe Vincent naast D'Angelo Russell, breng Austin Reeves van de bank en laat hem proberen te koken tegen de second unit van de Nuggets. Want Austin Reeves van de bank is waar we hem het best hebben gezien. En ik denk helemaal na dit seizoen waar hij een beetje de nieuwigheid is er vanaf. Hij staat op de scouting report. Het is te moeilijk voor hem, denk ik, om in de starting line-up echt een X-factor te zijn. Dus ik zou die defense verhogen met een Gabe Vincent, een dog in het veld. En ik zou Austin Reeves van de bank brengen. Ik denk dat het een optie zou zijn. Maar dat gaat niet gebeuren. Maar dat zou ik overwegen. Want De winst hier valt te behalen tegen de second unit. Deze starting line. Kijk, de scoring output van LeBron en AD is bijna 60 punten. En ze hebben alle minuten van de wereld gespeeld. Het is niet alsof ze zeggen, ja, doe nog 10 minuten erbij, dan wordt die output wel groter. Maar we hebben LeBron nu in de afgelopen 2 jaar in deze rol van scorer gezien, waar hij vroeger eigenlijk in eerste instantie keek naar het liften van zijn teamgenoten, of in ieder geval meer een tandwiel in het grotere geheel was, is hij nu ja, eigenlijk een beetje getransformeerd naar een scorer.
Ja, en een shooter zelfs.
Ja, een shooter. Dat, ja, gewoon, dit is wat hij nu doet. En ik denk dat dan is 27 punten is niet genoeg om...
Nee, maar er is nog wel winst te halen voor de Lakers vanaf 3. En dat is, hoewel ze dit seizoen dat al beter deden, was dat vaker het probleem met de Lakers. Met 8 op 29, in dit geval 28% afgerond van 3, daar ga je niet meer winnen. Dat is heel simpel.
Ja, kijk, de Nuggets defense laat AD schieten. Nou ja, hij is 0 uit 4 van 3. Dat is een fuck-out. Hij moet er eentje raken aan het begin van de wedstrijd. Dan is die optie ook van de tafel. Want je hebt ook wedstrijd gezien van Eddie dat hij aan de koek is. Dat je hem niet open laat staan. Dus als ze dat niet verbeteren. Maar ja, D'Angelo Russell gaat niet nog 1 keer 1 op 9 schieten. Misschien dat de Lakers een wedstrijdje kunnen pakken. Maar het zou mij verbazen als ze er een competitieve serie van kunnen maken.
Alle signalen duiden daar inderdaad niet op. Maar ik denk inderdaad zeker nog wel dat er winst te behalen valt. Ik vind je suggestie voor Gabe Vincent naar de starting line-up en Reeves vanaf de bank, met name vanwege Reeves, vind ik dat een goed idee. En dat, Darvin M heeft hierop gehind. We hebben nog wel wat aanpassingen klaarstaan.
Die aanpassing gaat hij niet maken hoor, geloof mij.
Plus dat 9 keer op rij van de Nuggets verliezen misschien al wel een ideetje was om die aanpassingen, als je die toch had
gedaan, maar
wat eerder uit te voeren.
Het is niet, kijk, je bent niet zomaar in de positie die de Nuggets zijn. En ik denk dat het lastig wordt. Maar ik gun het de Lakers fans dat ze een spannende serie krijgen. Alhoewel, ik denk dat sommige, vooral diegenen die in mijn inbox zitten, graag ook een keertje willen dat er een beslissing wordt geforceerd. Maar ik ben bang dat wat de uitslag van deze serie ook mag zijn, dat de beslissing van de zomer gewoon een contractverlenging voor LeBron James wordt.
Ja.
Dus ik denk dat dit het Lakers team is. Ik denk niet dat we een veel beter Lakers team gaan zien de komende jaren.
Nee, ik vind dit oprecht geen slecht team. Dus ik denk dat ze het hiermee moeten zullen doen. En ja, en ze treffen het niet met de Nuggets. Zo simpel moet je uiteindelijk eerlijkheidshalve ook zien. Het is een beetje de zwart en wit. Want vorig jaar zagen we een Lakers team doordenderen in de playoffs. Omdat ze matchups genoten die ze goed uitkwamen. En nu zie je dat je meteen de verkeerde treft.
Ja, en, maar
als er geen gekke dingen gebeuren, dan ben je dus ook meteen aan de beurt nu.
Ja, maar weet je wat, Tim? Als jij als Lakers zijnde een Anthony Davis die 77 wedstrijden speelt of zo, dan is het niet alsof je kan zeggen, ja, we moeten volgend jaar meer de focus leggen op onze regular season om onze seeding te verbeteren. Nee, dit was wat ze konden doen hieraan. Dus als dat het maximale is wat je uit de regular season kan persen, dan hebben ze nog mazzel dat ze zevende zijn geworden in plaats van tiende. Want het had gewoon zomaar gekund tot de laatste week. Dus, maar goed. Ze zijn in de playoffs en spelen tegen de kampioen. Dus het is geen schande om te verliezen. Ik ben benieuwd. Laat ons weten wat je hiervan van vindt. Van deze Lakers. En of je ze nog kans ziet hebben. Want ja, elke keer op TikTok zie ik gewoon in het commentaar staan. Dat mensen de Lakers als finals kandidaat neerzetten. En zeggen dat ze veel beter zijn dan de Nuggets. En dus ik ben echt benieuwd hoe deze TikToks aan deze informatie komen. Wij zijn er deze.
Maar net welke highlight je kijkt.
Ja, het is maar net welke trucs je gebruikt, denk ik. Maar wij zijn er deze hele week op Petje Af. Want de playoffs zijn begonnen. We houden jullie op de hoogte. Zoals ik al zei in het midden van deze uitzending. Als je kan, support ons dan. Ga naar debasketbalpodcast.nl. Kies voor luisteren op Petje Af. Alle kleine beetjes helpen. En als je geen zin hebt om geld te doneren, geef ons dan alsjeblieft een 5-sterren review op Apple Podcasts of op Spotify. Nou jongens, veel kijkplezier. Misschien hebben we vandaag alweer de Sixers gewonnen en de Lakers. En komen de Magic met de 130 punten wedstrijd en zaten wij wat te lullen, Tim. Maar terwijl jullie dit luisteren, ga ik dat in ieder geval bekijken. Tot de volgende keer.